Soms wordt het wel als een soort machtsmiddel, of lijkt het als een soort machtsmiddel ingezet te worden. Ja, en dat is iets waar ik het gewoon niet mee eens ben.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Ik ga hierin op zoek naar de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben zelf iemand die daar niet uitkomt en daarom ga ik in gesprek met verschillende mensen die me daar iets over kunnen vertellen. En vandaag ben ik te gast in Tilburg bij De Voort Advocaten en ga ik praten met Els Huisman. Hoi Els!
Hoi.
Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat ik hier mag zijn vandaag.
Je bent van harte welkom.
Els, kun je jezelf even kort voorstellen?
Jazeker. Ik ben Els Huisman, advocaat bij De Voort Advocaten. En al sinds een jaar of tien, elf, gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht. En dan eigenlijk ook nog vrij specifiek gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht in de publieke sector en de semi-publieke sector. En dat betekent eigenlijk heel simpel dat ik met name ondernemingsraden adviseer die werkzaam zijn of die opgericht zijn bij gemeenten, Rijksoverheid, provincies, gemeenschappelijke regelingen. Dus met name die hoek van
grote
het medezeggenschapsrecht.
Dus er valt veel onder.
Zeker, ja, er valt heel veel onder. Ja.
Genoeg werk.
Ook dat klopt. Ja, zeker.
Om nog een klein beetje beter beeld bij je te krijgen en je een beetje te leren kennen, voor mij en de luisteraars, heb ik een kort beginspel. Ik geef je dadelijk 5 zinnen en die mag jij aanvullen. Gewoon okay. Eerste reactie, daar okay. Gaat het om.
Ja? Ja, gaan we doen.
Okay, komen ze. Ik start mijn werkdag het liefste met...
een kopje koffie.
Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
ben ik niet zo blij, want ik vind het namelijk echt heel erg leuk om ervoor te werken.
Het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
de diversiteit.
Het beste moment in de week voor een vergadering is...
in ieder geval niet in de ochtend. Ik zeg in de avond.
In een perfecte wereld is medezeggenschap...
precies dat wat het moet zijn, een kritische meedenker... als het gaat over veranderingen binnen de organisatie.
Wauw, die kan zo op een tegeltje...
Zullen we het doen?
Dat is een mooie. Ja, laten we het doen. En hier bij de ingang.
Ja, precies.
Ja, mooi. Dankjewel. Nou, hebben we echt een beetje een beeld bij wie er tegenover ons zit. Ik ga je vandaag vragen stellen over jouw werk, over wat je doet. En in het specifiek ook over het politiek primaat.
Ja.
Ik begreep dat ik daarvoor bij jou mag zijn.
Dat klopt.
Ja. Oké, laten we bij het begin beginnen. Je zegt al, ik ben nu een jaar of 10 werkzaam in deze sector... waarom medezeggenschap en wat is precies jouw rol, jouw werk?
Waarom medezeggenschap? Ja, dat is nog best een lastig te beantwoorden vraag, omdat ik er een soort van ben ingerold. Ik had helemaal niet zo'n beeld bij het medezeggenschapsrecht. Ik heb dat tijdens mijn studie recht ook niet gehad. Dus ik had eigenlijk niet zo'n idee wat dat was of zou moeten zijn. Tot ik vanuit mijn andere specialisatie, en dat is meer het bestuursrecht en de gemeentelijke en overheidsbesluitvorming, steeds vaker werd gevraagd door de sectie medezeggenschap om eens uit te leggen hoe dat nou precies zat met de verschillende organen, bijvoorbeeld binnen een gemeente. En na verloop van tijd kwam de vraag of ik niet toch ook in die sectie werkzaam wilde zijn. En zo ben ik er ingerold, maar ik vond het toen al verrassend leuk. Het is een hele inhoudelijke, juridisch inhoudelijke en daarmee voor ons uitdagende sector. Omdat er de wet op de ondernemingsraden is natuurlijk is een kapstok binnen het medezeggenschapsrecht. Maar daaronder hebben we een heleboel specifieke wetgeving die je ook maar moet kunnen toepassen in allemaal specifieke gevallen. En ik vind het leuke dat je ook altijd met, gemotiveerde medewerkers aan de slag bent voor de organisatie. Die ook nog samen een groep vormen. En ook nog met elkaar tot een bepaalde uitkomst moeten zien te komen. Dus dat maakt het op allerlei fronten een enorme uitdagende sector voor mij. En wat doe je dan als advocaat? Ja, als advocaat ben je heel vaak betrokken bij moeilijkere vraagstukken. Hè? Dus als ik moet zeggen, wij staan doorgaans ondernemingsraden bij. hier en daar ook wel eens een bestuurder, maar doorgaans ondernemingsraden. Die kunnen natuurlijk heel veel zelf. Die doen ook heel veel zelf. Daar komen wij echt niet altijd om de hoek kijken. Maar soms dan zijn er zulke specifieke vraagstukken die voorliggen, waarvan ook de ondernemingsraad in zijn algemeenheid of een trainer, adviseur of een ambtelijk secretaris die daarbij betrokken is, zegt van ja, het zou toch wel verstandig zijn als we dit juridisch laten toetsen. Dat betekent dus dat het niet altijd een conflict hoeft te zijn. Hè? Dus je hebt soms ook gewoon een regeling, een ziekteverzuimregeling die voor ligt, waarvan een ondernemingsraad dan denkt, ja, dat heeft toch gewoon best wel, dat zou best wel eens gevolgen kunnen hebben voor de medewerkers binnen de organisatie. Dan willen wij ook getoetst hebben of dat allemaal op een juiste manier is gedaan en of dat klopt. Dat is een groot deel van ons werk. Uiteraard ook als het gaat over grotere reorganisaties. Hè. Dan willen ook graag ondernemingsraden wel dat er juridische expertise meekijkt met enige regelmaat, omdat dat dan prettig is, omdat je dan voor je gevoel het ook allemaal goed hebt gedaan als ondernemingsraad. En een ander deel van ons vak is procederen. Dus dat is als het uiteindelijk tot een conflict komt, wat echt niet vaak het geval is hoor in deze sector. Maar als het echt tot een conflict komt in de zin van we komen er echt samen niet uit en we zijn het niet eens met wat de bestuurder doet vanuit ondernemingsraadperspectief, dan kunnen wij daar ook juridische actie op ondernemen en gaan procederen bij verschillende gerechtelijke instanties. Maar ik moet zeggen dat het grootste deel van mijn werk is het advieswerk en niet het procederen.
Ja, omdat het ook goed is.
Ergens. Dat denk ik ook. Ja. En het is ook een sector die natuurlijk, je moet altijd met elkaar door. Hè? Dus een ondernemingsraad en een bestuurder die moeten soms nog jaren met elkaar verder werken. Vaak zitten beide niet te wachten op een conflict. Dus je ziet daar soms in het klein wel wat Nederland in het groot is. Gewoon polderen. Wat zijn dan de dingen die wij echt belangrijk vinden? Waar kan de bestuurder nog ruimte bieden? Zodat je dan gezamenlijk tot een soort uitkomst komt die voor beide goed genoeg is. Dat is denk ik ook goed. Want uiteindelijk is het belang van de organisatie zou ook voor de medezeggenschap natuurlijk voorop moeten staan. Samen met het belang van de medewerkers in de organisatie. En als het goed is, geldt dat voor het bestuurder hetzelfde. Dus je zou zeggen dat je heel vaak toch wel tot een oplossing moet kunnen komen. Mm-hmm. Omdat je allebei dezelfde belangen dient.
Mm-hmm. Mooi. En ik noemde het net al even kort. Het politiek primaat.
Ja.
Is voor mij nu nog een term die ergens hangt waar ik nog weinig beeld van heb. En met mij denk ik vele anderen. Ja. Kun je allereerst vertellen wat dat inhoudt?
Jazeker. Het heeft te maken met de specialisatie die ik net noemde. Hè. Dus ik werk veel in de publieke sector. En in de wet op de ondernemingsraden is opgenomen dat de medezeggenschap, dus ondernemingsraden, geen overleg mogen hebben over. Nou, wij noemen dat inmiddels het primaat van de politiek, maar dat staat niet in de wet. In de wet staat gewoon de publiekrechtelijke vaststelling van taken. Mm-hmm. Beleid ten aanzien van die taken en de uitvoering daarvan. Mm-hmm. Wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk niks meer dan dat je zegt, dat is vanuit de wetsgeschiedenis ook wel duidelijk, op het moment dat de democratisch gecontroleerde organen, als we het hebben over de gemeenteraad als of over de gemeente als voorbeeld, zijn dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Die kunnen besluiten nemen die de gemeente aangaan. Hè? Wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen? Waar geven we ons geld aan uit? Wat vinden wij belangrijk? Hoe gaan we nieuwe wijken? Willen we iets met nieuwe wijken? Willen we niet iets met nieuwe wijken? Hoe vinden wij dat onze jeugdigen in de gemeente moeten worden bediend of geholpen? Dat zijn allemaal naar zijn aard besluiten die door die politieke arena worden genomen. Dus het zijn de gemeenteraad en het college die daar gezamenlijk, soms gezamenlijk, soms allebei vanuit hun eigen bevoegdheden, beslissen wat de gemeente gaat doen. En wat uiteindelijk dan het idee van het politiek primaat is, is dat de medezeggenschap, dus ondernemingsraden, daar geen medezeggenschap over hebben. Dus die hebben daar geen adviesrecht over. Omdat men zegt, dit is eigenlijk gewoon de democratie. Er zitten daar gekozen volksvertegenwoordigers die moeten met elkaar als het gaat over de gemeenteraad. Hè, die met, moeten met elkaar besluiten waar die gemeente naartoe gaat. Die hebben ook dat die legitimatie, hè, door die verkiezingen die er zijn geweest. En het past niet om daar een orgaan binnen de gemeente een soort van stem in te geven door middel van een adviesrecht. Want als de gemeenteraad gewoon zegt, we gaan naar links, nou, dan gaan we met z'n allen naar links. En dan is het niet de bedoeling dat, dat een ondernemingsraad A kan zeggen, dat vind ik niet, ik vind dat we naar rechts moeten. En twee, wat ook niet de bedoeling is, is dat de rechter het zou mogen zeggen. Dus het is ook uitgesloten van overleg om te zorgen dat niet de rechter uiteindelijk dat soort politieke besluiten toetst.
En als ik het goed begrijp, is dit dus allemaal bedoeld om de democratie de basis te laten zijn?
Ja.
Oké.
Het is echt de bedoeling dat de democratie in die zin voorop staat. Namelijk, wij hebben allemaal volksvertegenwoordigers in al onze verschillende publiekrechtelijke lichamen. Die zijn daar ingesteld. Die hebben ook allemaal het primaat van de kiezer. Hè? Dus de kiezer heeft gezegd, wij kiezen voor deze club. En dat zijn dan dus ook de vertegenwoordigers die over dit soort onderwerpen mogen beslissen wat er in de verkiezingsperiode gebeurt.
Mm-hmm.
Ja.
Dus dat is het primaat van de politiek?
Ja, precies. Dat is het primaat van de politiek. En zoals die in de wet op de ondernemingsraden staat, is dus dat soort besluiten gaan niet naar de ondernemingsraad. Dus daar heeft de ondernemingsraad in beginsel niks over te zeggen. Mm-hmm. Met uitzondering van personele gevolgen. Als de gemeenteraad zegt, we gaan naar een zaterdag openstelling. Daar is ook een voorbeeld van. Dat kan. Daar heb je dan als medezeggenschap misschien wat minder over te zeggen. Waar je wel wat over te zeggen hebt. Dus, maar hoe ga je dat dan met je personeel doen? Want er moeten dus mensen op zaterdag gaan werken. Mm-hmm. En dat gedeelte, dat zou je dan wel bij de ondernemingsraad moeten voorleggen als onderdeel van een besluit.
Ja, precies. Maar dan echt alleen dat stuk en niet het open op zaterdag. Dat gedeelte is dan besloten en daaruit voortkomt dit. En dat mogen jullie wel.
Oké,
helder. En wat maakt dit voor jou nou zo interessant? Want jij bent hier veel mee bezig.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben hier in de praktijk natuurlijk veel mee bezig, omdat ik veel werk in deze sector. En dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk ook heb besloten om er een proefschrift over te gaan schrijven. Omdat ik vind het een enorm interessant fenomeen, maar het dijt zeker in de rechtspraak ook wel redelijk uit. Dus dat betekent dat er steeds meer valt onder het primaat van de politiek volgens de rechter.
Oh ja.
En dat leidt er dus toe dat de ondernemingsraad eigenlijk steeds minder adviesrecht toekomt in deze sector. Nou is dat in de praktijk niet altijd zo, want je ziet namelijk dat er toch wel eens een adviesrecht gegeven wordt aan een ondernemingsraad. Dus zij mogen soms nog wel advies uitbrengen over dit soort dit soort besluiten, zal ik maar zeggen. Maar dat is dan omdat een bestuurder zegt, ik vind het eigenlijk wel goed om dat advies te vragen. En als je dat wil afdwingen als ondernemingsraad, dan wordt het dus lastig, omdat de rechter dan nog wel eens zou kunnen zeggen, dat valt onder het primaat van de politiek en daar heb jij niks over te zeggen.
Dus die vraag moet echt vanuit de bestuurder komen. En die mag niet vanuit de ondernemingsraad zelf komen.
Ja, ze kunnen het wel vragen, maar als de bestuurder het niet wil, dan kun je het eigenlijk niet afdwingen.
Ja.
Dus je bent eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe de bestuurder daarmee omgaat.
Mm-hmm.
En wat je ziet, en wat bijvoorbeeld ook in onderzoek is teruggekomen onder ondernemingsraden bij de overheid vanaf 2017, is dat het erop lijkt dat het steeds meer als een machtsmiddel wordt ingezet. Dus het wordt steeds meer, de moeilijke besluiten worden gewoon weggehouden bij de ondernemingsraad, omdat men dan vindt, nou, dat is primaat van de politiek. En daarmee hoeven we helemaal niks met die OR. En dat is eigenlijk soms ook niet zo heel vervelend voor bestuurders. Ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn, hoor. Maar soms wordt het wel als een soort machtsmiddel, of lijkt het als een soort machtsmiddel ingezet te worden. Ja, en dat is iets waar ik het gewoon niet mee eens ben. Uiteraard niet, want alles wat ingezet wordt als machtsmiddel kun je al vraagtekens bij stellen. Maar wat de bedoeling altijd is geweest, is om de publieke sector zoveel mogelijk te laten lijken op de private sector. En binnen de private sector herkennen we helemaal geen primaat van de politiek. Dus dat betekent gewoon dat een Shell, die moet dingen die er gebeuren, zolang die adviesplichtig zijn, aan die OR vragen. Ook als de aandeelhouder bij wijze van spreken zegt dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Dus het is een soort rare tweedeling die tussen publiek en privaat. En dat is op zichzelf best te begrijpen, gelet op die democratie, hè, wat ik net zei. Maar hoe het nu wordt uitgelegd, komt het erop neer dat ondernemingsraden binnen de publieke sector de facto best weinig adviesrecht hebben. Over heel veel belangrijke elementen die er in hun organisatie leeft. En daar ben ik het niet mee eens.
En steeds meer ook.
Daar lijkt het wel op.
Het lijkt in je ogen te groeien.
Ja, daar lijkt het wel op.
Dat er steeds meer onder dat gedeelte valt waar ze niks over nog zeggen. En uiteindelijk, wat blijft er dan nog over?
Ja. Okay. Ja. Okay. Er wordt wel eens gezegd, als je het helemaal afpelt, lijkt het er bijna op dat ondernemingsraden niet heel veel meer te zeggen hebben dan de kleur van het wc-papier. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want je hebt, dat weet je denk ik wel, een verschil tussen adviesrechten en instemmingsrechten. Mm-hmm. En de instemmingsrechten, heeft de ondernemingsraad, of hebben de ondernemingsraden binnen de publieke sector wel gewoon. Omdat dat allemaal ziet op, nou, even heel simpel gezegd, personeel. Mm-hmm. Dus dat zijn natuurlijk vaak regelingen die zien op, dat zijn vaak arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Niet helemaal zo, maar even simpel gezegd. En daar ga je als ondernemersraad wel over. Mm-hmm. Want dat is die uitzondering, hè? Dus personele gevolgen in het kader van het adviesrecht. En alle regelingen op grond van artikel 27 woord waar je instemming over hebt. Dat geldt binnen de publieke sector wel gewoon. Maar het adviesrecht vooral is behoorlijk ingeperkt.
Ik kan me voorstellen dat het in theorie logisch is, maar dat het in de praktijk ook tot discussies kan leiden van, ja, we kunnen het wel over dit stukje gaan hebben waar we het wel over mogen hebben, maar als wij het niet eens zijn met het gedeelte wat eronder ligt, waar we eigenlijk nu geen advies over mogen uitbrengen, dan is het een hele moeilijke discussie die je aan het voeren bent.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is dus ook, ik noem het maar even een spagaat van ondernemingsraden. Ja, dat is, je kunt bijna niet het een loszien van het ander, omdat namelijk de personele gevolgen zijn een gevolg van dat besluit waar je eigenlijk niks over mag zeggen.
Precies.
Even heel simpel gezegd. Ja. Dus dat is ook, dat is niet makkelijk. Nee.
En waar gaat jouw onderzoek precies over?
Ik onderzoek het primaat van de politiek binnen arbeidsverhoudingen in de publieke sector.
Binnen arbeidsverhoudingen, binnen de publieke sector. Ja. En in nog meer blokletters, wat is dat precies?
Nou, dat is dus, daar begint het eigenlijk mee, mijn hele onderzoek. Wat is het primaat van de politiek eigenlijk precies? Want we doen allemaal wel alsof we begrijpen, tenminste laat ik het zo zeggen, alsof we begrijpen wat het is in het recht. Maar juridisch gezien is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Dus het is, de vraag is, wat bedoel je eigenlijk met die term? Waar vindt het zijn oorsprong? Wat is het eigenlijk? Wat zou het eigenlijk moeten betekenen? Dat zie je eigenlijk vanuit de politicologie en de bestuurskunde meer dan vanuit het recht, zou ik maar zeggen. Staatsrecht wel hoor. Maar, en dan is de vraag, met de betekenis, hoe zou het dan moeten doorwerken in de publieke sector als het gaat over die arbeidsverhoudingen? Dus ik denk dat bijna niemand zegt, er bestaat niet zoiets als het primaat van de politiek. Uiteindelijk beslist de politiek ook. Ik denk dat juist in de publieke sector is iedereen zich dat wel bewust. Dat op het moment dat die politiek A zegt, dan doe je doorgaans ook A. Met alle problemen die daar weer uit voort kunnen vloeien. Maar goed, dat is dan hoe het is. Mm-hmm. De vraag is, moet dat wel zo'n effect hebben op de medezeggenschap? Wat maakt het eigenlijk uit dat die daar wel wat over zouden mogen adviseren? En dat geldt voor de medezeggenschap, maar dat geldt ook voor individuele arbeidsrelaties. Hè? Dus een ambtenaar met zijn werkgever. Hoe Zit daar nog een bepaalde mate van primaat van de politiek in? En hoe werkt dat dan door? Dus daarom is het ook iets breder dan alleen medezeggenschap. Het
zijn echte arbeidsverhoudingen. Echt naar, ja. Naar andere delen van een werkzaam leven.
Ja, ja. Precies.
Ja. Oké, dus je trekt hem veel breder. Het gaat niet alleen over medezeggenschap. Het gaat over het fenomeen primaat van de politiek. Wat is dat? En waar zien we dat in terug? En hoe verhoudt zich dat dan?
Ja, en dat wel allemaal binnen arbeidsverhoudingen. Dus ik doe het niet zo breed als, maar wel dus niet zo breed als het primaat van de politiek op zich. Dus het is wel gericht op arbeidsverhoudingen, maar niet alleen op de wet op de ondernemingsraad of op medezeggenschap.
Ja. Ja, precies. Ik wil al naar allemaal conclusies vragen.
Maar je zit nog in je,
in je onderzoek. Ja. En wat zijn verschillende vragen die je daarin stelt? Of delen die je onderzoekt?
Nou, ik denk dat het goed zou zijn als er binnen het primaat van de politiek, in ieder geval als het gaat over medezeggenschapsrecht, meer aandacht zou komen voor, ik noem het even bevoegdheidsverdelingen binnen overheden. We gaan nu, eigenlijk komt het er nu op neer dat bijna alles wordt besloten door het college of de gemeenteraad. Dat is de facto misschien ook wel zo. Alleen, er zijn heel veel ambtenaren met heel veel bevoegdheden die allerlei dingen besluiten de hele dag, om het maar even zo te zeggen. En er zijn ook managementteams die besluiten hoe zij vinden dat hun team eruit moet zien. En hoe zij vinden dat zij een bepaalde taak, die ze wel hebben, hè, want dat is dan door die politiek besloten, bepaalde taak zouden moeten uitvoeren en hoe ze dat het beste zouden kunnen doen. Wat je nu een beetje ziet, is dat er dan wordt gezegd, ja, maar zo'n managementteam valt vervolgens weer een beetje onder de verantwoordelijkheid van het college. En het college valt vervolgens weer een beetje onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Mm-hmm. En daarmee is het dus democratie. Even heel simpel gezegd.
Mm-hmm.
Dat vind ik niet juist. Omdat zo'n managementteam een behoorlijke mate van vrijheid heeft. In best veel, ik noem het maar weer even gemeenten. Om te beslissen hoe zij vinden dat dat team het beste functioneert. En het beste de taak kan uitvoeren die ligt op het bordje van dat team.
Mm-hmm.
En ik denk dat het heel goed zou zijn als je daar wat meer onderscheid in kan maken in juridische zin, waardoor dat soort besluiten wellicht wel bij een ondernemingsraad terecht zouden kunnen komen.
Mm-hmm. Omdat je dan denkt, deze categorie die ligt eigenlijk te ver af van wat dan democratisch is. Er zitten zoveel treden eigenlijk tussen. Dus dan moet hier wel weer een ondernemingsraad bij komen kijken.
Ja.
Of iets dergelijks.
Okay. Ja.
Oké.
Zo zou je het dan kunnen zeggen. En dan is het wat mij betreft te indirect.
Mm-hmm.
En dan ben ik ook niet meer zo overtuigd door het feit dat de rechter dit soort besluiten niet zou kunnen toetsen. Uiteindelijk, als het gaat over procedures gevoerd tussen ondernemingsraden en ondernemers, toetst de rechter altijd marginaal. Hè? Die kijkt altijd. Is dat nou een logisch besluit? Heeft die ondernemer nou een besluit genomen, gelet op alle omstandigheden en gelet op wat die ondernemingsraad allemaal naar voren heeft gebracht, wat nog steeds wel voldoende duidelijk en concreet en logisch is, zodat ik als rechter dat ook kan volgen.
Mm-hmm.
En een van de grote speerpunten daarbij is ondernemingsvrijheid. Dus in beginsel zegt de ondernemingskamer, je hebt best een grote mate van vrijheid om jouw onderneming te drijven zoals jij dat wil. Want ja, jij bent ondernemer, dus als jij dat graag wil, dan moet je dat zo doen.
Mm-hmm.
Het wordt dus, dat noemen we die marginale toetsing, daar heb je vast misschien wel wat meer al over gehoord. Dus de vraag is ook, zo'n besluit van zo'n MT-lid om dat team of die taak op een bepaalde manier uit te voeren, waarom zou de ondernemingskamer dat niet kunnen toetsen? Waarom zou die niet kunnen zeggen, ja, maar gelet op wat die ondernemingsraad allemaal naar voren heeft gebracht, vind ik het inderdaad best onlogisch dat je de route 1 neemt in plaats van route 2, hè, om maar een voorbeeld te noemen.
Mm-hmm.
Want de ondernemingskamer toetst het nooit volledig als ondernemer, want het is namelijk een rechter die moet kijken, vind ik dat besluit juist genoeg in deze omstandigheden? Zorgvuldig genoeg afgewogen? Dus ik vind dat, dan wordt hij te indirect om nog in mijn beleving dat primaat van de politiek vol te laten werken en de ondernemingsraad daar dus helemaal geen medezeggenschap over te geven.
En dat fenomeen zag je vaker terugkomen en toen dacht je, dit ga ik onderzoeken? Of ja. Hoe is dat idee gekomen?
Ja, ik denk dat is gekomen omdat ik de publieke sector dus ontzettend prettige sector vindt om voor te werken. Heel uitdagend. En als je medezeggenschap binnen de publieke sector doet, dan kom je dit altijd tegen. Want dit is iets wat daar gewoon best wel veel speelt. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, dan vind ik het leuk om dat fenomeen nader te gaan onderzoeken.
Ja. En voor mijn beeldvorming, hoe lang duurt zo'n onderzoek?
Nou, ik ben nu al 6 of 7 jaar bezig.
Wauw. En heb je een idee tot wanneer je...
Ja, tot ik ben nu aan het afronden. Dus ik hoop over een paar maanden wel alles afgerond te hebben, ja. Ja.
Wie weet precies rond dezelfde tijd als we deze aflevering gaan posten.
Dat zou wat leuk
dat
zijn,
hè? Dat zou mooi zijn.
Ja, dat zou ja. leuk zijn.
Oh, te gek. Mooi. Ja. Spannend.
Ja.
Ja.
Ja. Leuk. Ook wel lekker, hoor, als het klaar is. Want
dat kan ik me voorstellen.
Het is ook wel weer een behoorlijk wat werk. Ja. Ja.
Vandaar de bijna 7 jaar.
Ja, precies. Ja. Ja.
Mooi. Ja. Mooi. Els, ik stel je natuurlijk heel veel vragen. Nou ben ik niet de enige met vragen. Ja. Dus ik heb er een paar verzameld van mensen die ook vragen hebben ingestuurd. Mensen in mijn omgeving, van alles eigenlijk. En daar heb ik er 3 uitgekozen voor jou voor vandaag.
Ja.
En die ga ik even op je afvuren.
Ja,
komen ze.
Kom maar op.
Oké. Okay. Vanuit de andere kant gezien. Stel je voor je zit in een democratisch orgaan als OR-lid... Hoe ga je dan het beste met zo'n politiek primaat om? Heb je daar tips over?
Nou, ik heb het een keer. Wat ik een keer voor een ondernemingsraad heb gedaan, is dat ging over besluitvorming. Voorbereid is gemeentelijke sector hier. Besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders. Voorbereid, maar uiteindelijk door de gemeenteraad genomen. En wat de gemeenteraad toen zei, die heeft tegen het college gezegd, dat is prima, dat mag je voorbereiden, dat mag je ook bij mij voorleggen. Maar ik wil eigenlijk alleen jullie voorbereide stuk, hè, want je moet het zo voor je zien dat het college vaak de besluiten voor de gemeenteraad voorbereidt. Dus de gemeenteraad krijgt dan een stuk en daar staat dan op conform voorstel besluiten, ja of nee. En dan staat er een heel voorstel van het college waarom er een bepaald besluit genomen moet worden. De gemeenteraad heeft toen gezegd, ik wil dat prima behandelen, dat collegevoorstel, maar dat mag jij niet eerder aan mij aanbieden dan wanneer je ook het advies van de OR hebt. En dat wil ik ook ontvangen op hetzelfde moment.
Oké.
En daarmee mocht je als gemeenteraad of gemeenteraadslid een warm hart toedragen aan de medezeggenschap. CQ, mocht je belang hechten aan wat de OR of de medezeggenschap over een bepaald onderwerp vindt, dan zou je dat dus op die manier kunnen doen. Dan zou je dus als gemeenteraad tegen het college kunnen zeggen, hier moet wel advies over gevraagd worden binnen de ondernemingsraad of aan de ondernemingsraad. En ik wil eigenlijk een afschrift van het advies zien. Hmm. En dan kan de gemeenteraad nog steeds anders besluiten, hè, maar dat is altijd hoe het adviesrecht natuurlijk werkt. Maar daarmee heb je wel het volledige pakketje, zal ik maar even zeggen, als gemeenteraadslid, om je een goed beeld te vormen van het besluit wat voor ligt en van wat de medezeggenschap daarvan vindt. En dat vond ik wel een... Ik vind dat nog steeds wel een charmante route. Om uiteindelijk ook het geluid van die medezeggenschap goed te laten meewegen in de uiteindelijke besluitvorming binnen bijvoorbeeld de gemeenteraad.
Zit daarin dan ook een groot deel dat op datzelfde moment, in plaats van je krijgt eerst het één en dan ga je kijken, nou, wil ik daar nog advies over hebben of niet, die afwegen maken? Nee, alles in één keer.
Ja.
Alles op een gelijke hoogte bekijken.
Ja.
En dan, oké.
Ja.
Wat een goeie.
Ja.
Interessant. Goeie tip.
Ja.
Oké, tweede vraag. Wat in het medezeggenschapsrecht wordt het meest onderschat, denk jij?
Als je het hebt over ondernemingsraadleden, lid zijn van een ondernemingsraad. Ik denk dat het nog best moeilijk is om je al die onderwerpen eigen te maken die met enige regelmaat voorbij komen op de medezeggenschapstafel. Dus je moet over best veel dingen, hoor je iets of moet je iets vinden waar je als medewerker, zal ik maar even zeggen, helemaal niet zo veel over hoort, niet zoveel van weet. Misschien ook niet zoveel van vindt. Soms ook wel hoor. Maar dus ik denk dat dat best wel een uitdaging is. En wat ik altijd vind, ik vind het altijd knap als ondernemingsraadsleden toch kritisch durven zijn. Want ik denk dat je niet moet onderschatten dat daar gewoon, die zitten met een bestuurder aan tafel, een directeur of iemand anders die toch wat hiërarchisch gezien soms wat hoger in de organisatie staat. Nou, ik vind het toch altijd wel lef hebben als je daar kritisch tegen durft te zijn. Dat kan natuurlijk allemaal op een hele aardige manier, maar je moet het nog steeds wel doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat, kijk, theoretisch gezien klinkt dat altijd makkelijk en leuk, maar in de praktijk is het dat denk ik niet altijd. Is het dat denk ik niet altijd. Dus ik denk dat dat ook wel wordt onderschat, hoeveel dat van mensen vraagt, zal ik maar even zeggen. Om dan toch op bepaalde onderwerpen of in bepaalde situaties tegengas te geven. Omdat ze echt vinden dat het niet helemaal goed gaat. Ja, wat ik net zei, is makkelijk gezegd, maar je moet maar doen.
Ja, 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 ja. Goeie.
Ja.
Klinkt heel logisch, inderdaad. Ja. Je moet er maar aan gaan zitten. En dingen kunnen in theorie van tevoren lijken als, en als het moment daar is, dan ga ik dit en dat zeggen. Of, maar ja, inderdaad, doe het maar.
Ja.
Mooi.
Ja.
Goeie. Goeie. Derde vraag en de laatste van vandaag.
Ja.
Stel je voor, we gaan 50 jaar verder in de tijd. Denk je dat medezeggenschap dan nog steeds bestaat?
Ik denk het wel. Ik hoop het ook. Ik denk ook dat het kan. Ik hoop het met name omdat ik denk helemaal aan het begin al heb gezegd. Ik vind, als het allemaal goed functioneert, dan is de medezeggenschap een kritische meedenker. Dus natuurlijk worden er dan kritische vragen gesteld. Natuurlijk wordt er af en toe, misschien inhoudelijk niet met elkaar eens. Maar in een ideale wereld zorgt het altijd voor betere besluitvorming. In mijn beleving. Ik hoop dat we dat ook nog over 50 jaar nog steeds vinden. En dat we dus op een bepaalde manier die medezeggenschap vorm blijven geven. Of dat op de manier is zoals het nu georganiseerd is met ondernemingsraden. En dat weet ik niet zeker. Hoeft van mij misschien ook wel helemaal niet zo. Zolang we maar een orgaan hebben of een orgaan wat uiteindelijk die functie heeft, namelijk kritisch meedenken in het belang van de organisatie en in het belang van de medewerkers van de organisatie. Dat zou ik wel heel prettig vinden als dat zou blijven bestaan. En ik denk ook, kan me ook niet voorstellen dat er iemand over 50 jaar er enorm op tegen is. Dus dat zou betekenen dat ik denk dat we over 50 jaar nog steeds een vorm van medezeggenschap hebben. Ja,
ja, ja. Mooi.
Ja.
Tof. Nou, hopelijk luisteren ze deze over 50 jaar en denken ze, zie je nou wel, Els had gelijk, we zijn er nog.
Ja, precies. Dat zou leuk zijn, hè?
Nou, Els, van alles wat we vandaag hebben besproken, wat zou je eruit willen vissen om de mensen als laatste boodschap mee te geven?
Ja, als het gaat over ondernemingsraadswerk binnen de publieke sector, hoop ik vooral dat ondernemingsraden kritisch blijven op wat er intern allemaal gebeurt. Zich niet al te veel laten leiden door de beperkingen die het primaat van de politiek soms met zich meebrengt. Want je kunt ook al heb je misschien wel formeel geen adviesrecht, wel kanalen vinden, denk ik, om te zorgen dat het geluid wat jij wil laten horen alsnog wel gehoord wordt binnen, nou ja, goed, het orgaan wat uiteindelijk het besluit zou moeten nemen, of de functionaris die uiteindelijk het besluit zou moeten nemen. Dus ik hoop dat vooral dat medezeggenschap zich er niet te veel door uit het veld laat slaan en gewoon blijft zeggen en blijft aangeven wat belangrijk is binnen de organisatie, wat misschien aandacht behoeft binnen de organisatie en waar verbeteringen kunnen worden gehaald.
Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt voor alle uitleg. Het is mij in ieder geval veel duidelijker geworden. Het is nou niet meer zo'n zwevend thema wat ergens hangt. En ik hoop met mij vele anderen. Hartstikke bedankt.
Fijn.
En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Doei!